Ja, ik denk dat een van de grootste dingen daarin wel was eerlijk naar mezelf zijn.
Ja.
Inderdaad, meer bewust worden van hoe kijk ik naar eten? Wanneer neem ik iets? Zo. Ik heb heel veel geschreven ook.
Het kan ook heel fijn zijn, hè?
Ja, ja, dat helpt mij ook om in het proces verder te komen van dat eerlijker naar mezelf kijken.
Ja. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet podcast. Leuk dat je luistert. Ook vandaag heb ik een gast in de studio en dat is Ria. En zij gaat zich zo eerst even zelf aan jullie voorstellen. Ik heb een poosje geleden een oproep geplaatst op social media of er mensen waren die het leuk vonden om eens in een podcast aflevering met mij in gesprek te gaan. Nou, eigenlijk over een onderwerp naar keuze. En ook Ria reageerde daarop. Dus welkom, leuk dat je er bent. En stel jezelf vooral even voor.
Ja, dankjewel. Ontzettend leuk om hier te zijn.
Ja.
Ik ben Ria dus. Ik ben getrouwd. We hebben 4 kinderen. Ik werk als activiteitencoach op een boerderij voor dagopvang voor ouderen.
Oh, wat leuk.
Ja, dat is erg leuk.
Ja.
Ja. En verder vermaak ik me thuis wel.
Ja, ja. Wat goed. Ja. Hey, en jij reageerde op mijn oproepje.
Ja.
Toen ik zei, zijn er mensen die het leuk vinden om eens live in de aflevering gecoacht te worden of in ieder geval in gesprek te gaan? En jij was eigenlijk een van de eerste die meteen al zei, nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Met ook een concrete vraag. Kan je eens vertellen wat je toen als vraag had?
Ja, ik vond het. Ik zag dat oproepje en ik had eigenlijk net een online les van jou gevolgd. En dat ging over verleidingen en de verleiding van eten.
Ja.
En met allemaal praktische stappen. En dat was, volgens mij is dan de laatste stap oefenen.
Ja.
En daar was ik ook mee bezig geweest. Dus gewoon heel veel lekkere dingen in huis halen en daarmee oefenen. En dat lukte best wel. Maar toen kwam ik erachter dat ik dacht van, bijvoorbeeld als ik dan om 4 uur, 4:30 aan de avondspits ga beginnen.
Ja.
Dat het best wel in mijn routine kon zitten om even naar de kast te lopen. Even een dropje, even een chocolaatje om wat energie te krijgen. En toen dacht ik van, maar dit wil ik dus eigenlijk niet meer. Maar hoe kan ik er dan wel voor zorgen dat ik dit een soort overzie?
Ja.
En dat ik het niet in het eten zoek, maar die behoefte daarachter ga zien en gaan aanpakken.
Ja.
Ja, ja.
Nou, en je had inderdaad een hele mooie praktische vraag daarover ook. Hè? En volgens mij stond er ook want we hebben natuurlijk even toen over en weer berichtjes zitten sturen. Daar stond op een gegeven moment ook in, maar hoe doe je dat dan praktisch?
Ja.
Als je dan dus inderdaad hè, kinderen om je heen hebt lopen en er moet nog van alles gebeuren. Hoe kom je dan eigenlijk bij je eigen behoeften?
Ja.
In plaats van dat je die behoeften dan misschien toch gaat dempen. Of gaat oplappen, hè, tussen aanhalingstekens, met iets te eten.
Ja.
En daar ging ik natuurlijk meteen op aan. Omdat ik inderdaad ook merkte, ja, dat is dus waar het uiteindelijk vaak wringt.
Ja.
Namelijk dat je op een gegeven moment wel weet dat je op dat moment misschien eigenlijk een andere behoefte hebt. En dat je misschien ook eigenlijk wel weet dat je iets anders zou moeten doen. Maar dat het wel heel verleidelijk is om voor de korte termijn oplossing te gaan. Toch even snel iets te eten en dan maar weer door te gaan. Dus daar gaan we het ook absoluut nog over hebben. Maar daarna nam je ook contact op en zei je, ja, er is wel het een en ander veranderd. Misschien dat mijn hulpvraag daarin nu ook wel wat veranderd is. Kan je ons daar eens in meenemen?
Ik denk dat dat dan, was dat een najaar?
Ik denk het, ja, zo'n beetje. Want we hebben best wel even tussendoor wat contact gehad en gekeken naar wat wordt dan een goede datum om überhaupt podcast weer in te gaan plannen. Dat was best wel een beetje op de langere termijn, tussen aanhalingstekens.
Ja, nu is het dus inmiddels maart.
Ja.
En ik denk dat ik dan een maand later of 2 maanden later ook wel merkte van, hey, ik krijg steeds minder energie, ik zit minder lekker in mijn vel. Ik ga daar wel op handelen door afspraken af te zeggen en mezelf eigenlijk steeds verder terug te trekken.
Ja.
Uit de sociale netwerken, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk ben ik dus in een depressie beland.
Ja.
En ik ben nu daarop aan het weer aan het herstellen. Daar weer van aan het herstellen. En daarin is het ook een enorme zoektocht naar mijn behoeften en hoe vul ik dat in. En ik weet best wel waar ik behoefte aan heb, denk ik hoor. Het is heel vaak ook rust, maar als je een gezin hebt, dan heb ik denk ik vooral altijd het gevoel dat ik daarmee anderen tekort doe als ik zelf mijn rust pak.
Ja.
Terwijl dat op de lange termijn inderdaad echt niet zo is. Dat
Nee.
weet ik ook wel.
Maar dat is ratio, hè?
Ja,
En
ja.
wat eigenlijk hier heel vaak centraal staat in de gesprekken die ik met mijn cliënten heb, en ook in de opleidingen die ik aan de coaches geef, en is dat we dingen rationeel kunnen weten.
Ja.
Dus je weet misschien wel waar je behoefte aan hebt. Maar dat is iets anders dan dat je ook ervaart wat het dus voor je doet als je daadwerkelijk gaat handelen
Ja.
naar die behoefte. En je dan dus kunt voelen, oh, maar dit is dus inderdaad wat ik nodig heb om goed voor mezelf te kunnen blijven zorgen. En daardoor dus ook goed te kunnen zorgen voor de mensen om me heen.
Ja.
Dus we zijn heel vaak geneigd vanuit die ratio te weten wat we nodig hebben, maar ook te weten wat daarvan de consequentie voor andere mensen is. En dat
Ja.
voelt dan als tekortschieten,
Ja.
waardoor we het dan dus ook niet doen. En vooral wanneer je een gezonde relatie met eten gaat ontwikkelen, en dat is natuurlijk ook die gezonde relatie die je met jezelf hebt, komen we elke keer op hetzelfde riedeltje. Dan staat het luisteren en handelen naar je werkelijke behoeftes centraal. Het dus
Ja.
ook doen, zodat je ervaart, wat doet dat voor mij? En is dat ook daadwerkelijk hetgene wat ik nodig heb? Want dat
Ja.
is ook het experimenteren.
Ja.
Net als het experimenteren met het eten, is het dan wel verleidelijk? Daar kom je eigenlijk pas achter als je dingen gaat experimenteren en gaat uitproberen en het maar gewoon jezelf ook gunt en toestaat. En dat is dan eigenlijk een heel simpel voorbeeld, hè? Het experimenteren met eten. En het experimenteren met je echte behoeftes voelt dus ook vaak veel moeilijker, want dat heeft veel vaker gevolgen voor andere mensen.
Ja.
En jij zei al, dan voelt het toch alsof het dan tekortschiet.
Ja.
En doordat we dan vanuit die ratio ook dat, hè, heel strak meenemen, maar dan schiet ik dus tekort, dan doe ik het dus niet goed genoeg, ja, doen we het maar niet. Maar ja, het effect is natuurlijk dat je uiteindelijk dan jezelf voorbij loopt.
Ja.
Hè? En dan kom je eigenlijk ook meteen op waar heel vaak natuurlijk de kink in de kabel zit, dat een relatie met eten niet op zichzelf staat. Maar dat dat
Nee.
natuurlijk heel erg te maken heeft met de relatie die je met jezelf hebt, met je zelfzorg, of je wel goed kunt luisteren naar al die behoeftes en die ook tot uiting kunt brengen. En je die dus ook tot uiting kunt brengen als dat wellicht ongemak oplevert, omdat iemand anders dat misschien niet zo leuk vindt, of omdat dat lastig in te passen is of in te plannen valt. Maar het is natuurlijk altijd wel heel goed om te kijken, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig?
Ja.
Nou, zei je al, vaak is dan misschien het antwoord ook wel rust.
Ja.
Je zei al, ik heb 4 kinderen. Welke leeftijden zijn jouw kinderen?
De oudste is 19, dan eentje van 17, dan eentje van 11 en 8.
Dus ook echt nog wel leeftijden waarop ze van tijd tot tijd heel veel van je vragen
Ja.
en af en toe niks van je willen weten.
Ja.
Ja,
Ja, precies. Ja.
leuke combinatie, heb ik thuis ook.
Ja.
En als je dan nu zegt, hè, ik ben uiteindelijk dan in die depressie beland, daar ben
Ja.
ik dan nu ook echt wel naar aan het kijken, wat heb ik dan nodig?
Ja.
Wat zijn dingen waarin jij nu merkt dat heeft dan ook weer een uitvloeisel op bijvoorbeeld het eten?
Ja, ik vind dat zat ik net nog even te denken, maar in die depressie is dat die behoefte en je ratio echt verstoord.
Ja.
Omdat ik ook niet meer bij mijn positieve gevoel kon. Dus
Nee.
ik ging dingen doen en kiezen met mijn hoofd, want ik weet dat ik hiervan geniet, maar of dat ik hiervan zou moeten genieten,
Ja,
dus ik
van zou
ga het
moeten
doen,
genieten.
maar. Of dat gevoel wel of niet komt, dat weet ik dan niet. Eigenlijk was mijn diepste behoefte gewoon de hele dag op de bank zitten of
Ja, niks.
niks. Maar ik weet dan ook met mijn hoofd van
Ja.
uiteindelijk word ik daar niet beter van. Wat was je vraag ook alweer?
Had het ook een uitvloeisel op het eten? Een
Ja,
uitwerking
nou
op het
dat
eten?
verbaasde me ook wel weer een soort van. Want ik kon eigenlijk van heel weinig dingen genieten, maar van eten bleef dat heel lang
Wel zo.
wel.
Ja.
Dat ik dacht van, of
Waarom
het
daarvan dan
oprecht is
wel?
of niet. Nou, maar wel dat ik dacht van, hoe bijzonder. Ik zit hier met chocola en dat is echt een soort kick-momentje
Ja.
wel. Terwijl dat eigenlijk van al mijn hobby's niet meer zo was of
Nee.
zo. Dus dat vond ik wel heel apart. En ik ben ook medicijnen gaan slikken. En daardoor merk ik wel dat ik minder snaaibehoefte heb.
Ja.
Dus dat dat wel een soort rust ook in mijn hoofd
Ja,
geeft.
de
Dus
eetlust neemt vaak een beetje af.
ja.
Ja.
Ja, mijn hele eetlust neemt
Ja.
inderdaad af, maar dus ja, dat
Ja.
wel.
Nou ja,
Ja.
en wat je dan dus inderdaad kunt zien is dat op het moment dat je in een depressie terechtkomt, dan gebeurt er natuurlijk ook vooral in je hoofd heel veel, hè? Dus er gebeurt heel veel met alle stofjes in je hoofd.
Ja.
En op het moment dat er met al die stofjes in je hoofd het een en ander eigenlijk ontspoort, want het loopt niet meer zoals het eigenlijk zou moeten lopen. Kun je dus bijvoorbeeld zien dat als je dan chocola eet, of een donut, of cake, of eigenlijk de producten waarvan we weten, die hebben echt de perfecte samenstelling vetten en koolhydraten,
Ja.
dat je daar gewoon wel dopamine van gaat aanmaken. En dat je dus inderdaad kunt voelen, oeh, maar daar word ik dus tijdelijk wel gewoon nog even blij van.
Ja.
Wat ergens ook heel positief is, want dan kun je op zijn minst nog voelen dat dat positief er ook in kan zitten.
Ja.
Maar inderdaad, op het moment dat je dus met antidepressiva aan de slag gaat, merk je eigenlijk al dat de eetlust tijdelijk minder wordt. Dus vaak hebben mensen dan in het algemeen überhaupt minder zin in eten. Genieten ook niet meer zo van eten. Want ja, die medicatie doet natuurlijk ook weer wat met stofjes in je hoofd. Dus uiteindelijk moet de boel gewoon weer in balans gaan komen.
Ja.
En dat lukt soms met medicatie. En soms lukt dat ook prima zonder medicatie. Dat is maar net de vraag wat er gebeurt. Maar dat dan het eten wel ook nog een soort van kick kan geven, omdat dan die dopamine weer even wordt aangemaakt. Ja, is eigenlijk ook weer een heel gewoon biologisch proces.
Ja.
Maar dan kan je dus ook merken, inderdaad, dat als je dan vanuit ratio gaat bedenken, oké, maar ik ga nu dat en dat doen, want daar werd ik voorheen altijd heel vrolijk van. Ja, dat dat niet betekent dat je er ook vrolijk van wordt.
Nee.
Want daar maak je helemaal niet per definitie dopamine van
Nee.
aan. Ga je nou parachute springen bijvoorbeeld, dan doe je dat even wel.
Ja.
Maar de meeste mensen die in een depressie zitten, gaan niet parachute springen. Maar dat is dan iets waarvan we zien, ja, dat kun je gewoon niet tegengaan. Dat is gewoon, je hele lichaam denkt dan, wat gaat hier gebeuren? En dan ga je dus dopamine aanmaken van de kick en heel veel angstzweet. Maar het mooie vind ik altijd wel dat je dus kunt zien wat eten voor je kan doen. En hoe, ja, echt biologisch de reactie dus is. En dat dat vooral zo is wanneer je dus dingen eet met veel koolhydraten en veel vetten. Want ja, daar doet je brein het eigenlijk heel goed op. En die zorgen natuurlijk ook dat je blijft overleven, hè,
Ja.
als je dat soort dingen eet. Maar je zei ook, hè, dat was eigenlijk op voorhand niet meer zozeer mijn grootste hobby, het eten. Merk je dan, hè, nu neemt je eetlust gewoon, is je eetlust überhaupt minder? Merk je dan nu dat eten nog wel aantrekkingskracht heeft, of is dat er dan nu eigenlijk ook helemaal af?
Het heeft nog wel aantrekkingskracht.
Ja.
Ja.
En hoe ga je daarmee om?
Ja, ik merk dat ik het nu wel, dat ik nu minder aandacht daaraan geven of minder daarmee bezig ben. Mijn relatie met eten is in ontwikkeling,
Ja.
dat wel. Maar ik ben niet meer zo bezig als ik voor de kast sta van pak ik nu om te troosten, compenseren of belonen, of is dit echt een genietmomentje? Dat heb ik nu niet. Daar heb ik gewoon, denk ik, ook geen
Nee.
ruimte voor.
Nee.
Maar ik kan wel, ja, ik denk niet dat ik heel erg terugval in waar ik vandaan kom
Nee.
qua ongezonde relatie met eten, dat ik redelijk stabiel kan blijven.
Ja.
En ja,
Dus daar heb je al wel heel veel stappen in gezet. Kan je ons eens meenemen in die stappen? Want wanneer merkte jij voor het eerst, misschien is mijn relatie met eten wel niet zo heel gezond of niet zo heel relaxed?
dat weet ik denk al wel heel lang. Ik werd vroeger ook getroost met eten als ik pijn had of zo, zeg maar. Dus het is aangeleerd als mijn troost
Ja.
iets. En ik weet al heel lang dat het niet is zoals het zou kunnen zijn, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat ik 1 jaar of 8 geleden voor het laatst heb gelijnd. En toen ben ik me meer gaan verdiepen in de psychologie van eten. Vind ik echt heel interessant
Ja.
ook. En ja, steeds een laagje dieper, denk ik. En ook erachter gekomen ben van hoeveel macht heeft eten eigenlijk, of hoeveel macht geef ik dat
Ja, hoeveel
eten.
geef je het eigenlijk?
Ja,
Ja.
ja. En waar geniet ik echt van in plaats van zonder nadenken dingen eten?
Ja.
Of eten omdat anderen dat misschien van me verwachten? Maar dat is echt wel best wel in ontwikkeling. En ja, nu de laatste kerst heb ik echt zo genoten van het geheel, zeg maar.
Ja.
Inclusief het lekkere eten, maar ook de hoeveelheid was oké. En
Ja.
ja, dus dat was echt wel weer een mijlpaal dat ik dacht van, oh ja.
Dat zo kan het ook.
Ja,
Ja.
zo kan het ook. En dat voelt veel vrediger.
Nou ja, het mooie vind ik altijd dat op het moment dat mensen bij mij natuurlijk in begeleiding zijn en dan na de kerstvakantie, want dan zien we elkaar met kerst natuurlijk altijd even een paar weken niet, dan is de praktijk dicht. En het is natuurlijk ook een rommelige tijd voor mensen. Dus als we elkaar dan in januari weer zien, dan zijn voor mij altijd de leukste momentjes als mensen dus binnenkomen en zeggen: ik heb zo'n relaxte kerst gehad.
Ja.
Want dat is dus een heel duidelijk signaal van dat waren dus de moeilijke dagen. En als ik aan mensen vraag op voorhand aan het bij een traject, hè, wat zijn voor jou dan de moeilijke momenten of wanneer heb je het dan lastig? Of dan zijn de momenten die worden aangekaart, zijn heel vaak de vakanties, verjaardagen, partijtjes, de vrijdagmiddagborrel, kerst, oud en nieuw. Terwijl dat zijn natuurlijk eigenlijk de momenten die zouden dus heel leuk moeten zijn. En dat zijn dan dus de moeilijke, tussen aanhalingstekens, momenten.
Ja.
Omdat dat eigenlijk de signaalmomenten zijn waarin je merkt: oké, blijkbaar heb ik echt geen relaxed relatie met eten, want ik kan hier dus niet op een prettige manier mee omgaan.
Nee.
En juist wanneer je dan inderdaad gaat merken, hey, maar ja, ik heb gewoon lekker gegeten, ik heb ervan genoten, maar ik ben ook gewoon gestopt voordat ik hartstikke misselijk was. En ik heb daarin rekening gehouden met waar ik zelf ook behoefte aan had. Dat zijn natuurlijk hele duidelijke signalen dat de relatie met eten ook gewoon echt aan het herstellen is. En dat eten dus inderdaad niet meer zoveel macht krijgt.
Nee.
Want je zei het zelf al heel mooi, hè? Eten heeft natuurlijk die macht niet, maar wij geven het dan die macht. Wij geven het een bepaalde rol.
Ja.
En daardoor wordt het of verleidelijk, hè? Want jij hebt inderdaad dat webinar toegevoegd, hè? Over hoe ga je om met verleidingen, of beter gezegd, waarom vinden wij dingen eigenlijk verleidelijk? Dat is omdat we er iets van vinden en iets in denken te vinden. En dan is iets verleidelijk. Maar ja, als een kerstkransje gewoon een kerstkransje is, of nou, we gaan nu naar de paas en paasei is gewoon een paasei.
Ja.
Ja, dan is er helemaal niks verleidelijks aan. Dan is het gewoon een paasei. En dan kan je bedenken hoe je ermee om wil gaan. En hoeveel je er wil eten en of je er wel echt zin in hebt. Maar als wij het dan die macht geven, en we bestempelen het als verleidelijk, maar ook we gebruiken het als dat beloning, troost en compensatiemechanisme. Ja, dan geven we het natuurlijk een bepaalde macht. We geven het een bepaalde rol die het niet per se hoeft te vertolken. En je zei al, ik merk echt dat mijn relatie met eten daarin aan het herstellen is. Wat zijn dingen die jij hebt gedaan om daar te komen? Want heel veel van de vrouwen die luisteren zitten er nog middenin, of zitten
Ja.
zelfs aan het begin. Hè, beginnen net die relatie met eten weer een beetje onder de loep te nemen. Wat heeft jou echt geholpen in daar dus ook stappen in zetten?
Ja, ik denk dat een van de grootste dingen daarin wel was eerlijk naar mezelf zijn.
Ja.
En hoe ik dat dan deed, is ook wel, ja, inderdaad meer bewust worden van hoe kijk ik naar eten, wanneer neem
Ja.
ik iets. Zo. Ik heb heel veel geschreven ook.
Kan ook heel fijn zijn, hè?
Ja,
Ja.
dat helpt mij ook om in het proces verder te komen van dat eerlijker naar mezelf kijken.
Ja.
Ja, veel en heel veel bewustwording. Ook denk ik wel omdat ik het zo interessant vond, maar ook wel. Ik ben best wel een levensgenieter, dus ik heb niet zo. Ik heb nooit calorieën geteld of zo. Nou ja, dat
Alleen maar
ben ik
gunstig,
gewoon
hoef je het ook
te
niet af te
makkelijk
leren.
voor, denk ik.
Hoef je het ook niet af te leren, dat is alleen maar positief.
Ja, maar wel, dat is ook wel een van de dingen. Wel een bepaald oordeel over eten. En
Ja.
dat dus ook over jezelf.
Ja.
En dat is echt wel, ik denk, dat is echt dus wel een jarenlang proces.
Ja.
Maar dat heb ik wel veel meer kunnen loslaten. Of veel neutraler ernaar gaan
Ja.
kijken, zeg maar. Nog lang niet hoe het zou moeten zijn of kunnen zijn. Maar ja,
Maar
dat is wel aan het verschuiven.
het
Ja.
neutrale helpt natuurlijk al heel erg, hè?
Ja.
Juist wanneer je het blijft zien als gezond of ongezond of goed of slecht of wel voedzaam, niet voedzaam.
Nee.
Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde oordeel. Namelijk het een zou ik wel moeten doen, het ander zou ik niet moeten doen.
Nee.
En als ik dan dus die dingen neem die ik eigenlijk niet zou moeten nemen, tussen aanhalingstekens, dan doe ik het dus verkeerd. En het is dus inderdaad ook echt zo, ons brein is best wel rechtlijnig.
Ja.
Dus op het moment dat jij zegt chocola is slecht en je eet chocola, dan doe je het dus verkeerd en dan doe je het dus slecht.
Ja.
En dan heb je dus ook meteen iets om je schuldig over te voelen. Terwijl, hè, we zeggen wel eens, schuldgevoel is geen ingrediënt. Dus het slaat echt nergens op dat we ons schuldig voelen als we chocola eten en ons niet schuldig voelen als we doperwten eten.
Ja, precies,
Dus
ja.
het is ook, en ik pak heel vaak die diepvriesdoperwten als klassiek voorbeeld, omdat iedereen kan diepvriesdoperwten in huis hebben zonder te denken, oh, maar als ik die in huis heb, kan ik daar echt niet van
Nee,
afblijven. Natuurlijk
nee,
niet.
nee.
Het zijn gewoon doperwten.
Ja.
En die appels op de fruitschaal, ja, die worden pas interessant als je van jezelf geen koolhydraten meer mag, want dan gaan ze ook lonken.
Ja.
Maar anders is het gewoon een appel op de fruitschaal.
Ja.
En wanneer het neutraler wordt, wordt het dus ook minder ingewikkeld.
Ja.
Terwijl wij ergens nog de overtuiging hebben, althans wij als maatschappij nog steeds de overtuiging hebben, dat als we niet oordelen over of iets gezond of ongezond is, dat het dan dus de verkeerde kant op gaat. En zeg ik altijd, nou, kijk vooral om je heen. Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest met een verstoorde relatie met
Nee.
eten. En er is nog nooit zoveel informatie geweest over voeding. Dus dat is duidelijk niet wat we nodig hadden.
Nee.
Wat we nodig hebben is veel meer nuance. En inderdaad, hè, je zei het zelf al heel mooi, eerlijk zijn naar jezelf.
Ja.
Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen?
Ja.
En niet vanuit, en dat probeer ik dan altijd nog weer centraal te stellen, niet vanuit wat ben ik nou aan het doen? Op zo'n hele onaardige, onvriendelijke, jezelf in een hoek zettende manier. Maar veel meer, hey, wat gebeurt hier nu?
Ja.
Echt vanuit nieuwsgierigheid.
Ja.
Want dan kun je jezelf ook die vraag stellen als je in dat keukenkastje staat. Had ik echt zin in een snicker? Of ben ik eigenlijk gewoon chagrijnig? Ben ik een beetje overprikkeld? Ben ik moe? Moet ik ongesteld worden? Heb ik gewoon geen zin in deze week? Heb ik nog een to-do-lijst van hier tot Tokio waar ik niet blij van word? En maak dat ik nu die snicker wil. Want dan mag het ook. Maar misschien dat ik dan ook iets moet doen aan de onderliggende oorzaak.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk ook, hè, de vraag waar jij in eerste instantie mee op de lijn kwam. Van hey, als je dan dus in zo'n situatie zit en het is druk en hectisch en de kinderen willen nog van alles. En hoe doe je dat dan praktisch? En dat begint eigenlijk net zo goed met heel eerlijk zijn naar jezelf. En eigenlijk onderzoeken waarom kom ik keer op keer in dezelfde situatie
Ja.
terecht. Want dat heeft heel vaak ook gewoon te maken met tijdsplanning, met het onderschatten van hoeveel tijd we ergens voor nodig hebben en het overschatten van hoeveel tijd we hebben. Daar komt het echt heel vaak op neer. Dus dan denken we, dit kan nog wel even snel voordat ik dat ga doen, maar dat kan misschien gewoon niet. Dan wel niet qua tijd, dan wel vaak ook niet qua energie. En dan is het net zo goed dat stapje terug doen en eigenlijk heel eerlijk kijken naar de situatie. Want als je elke keer op dinsdagmiddag om 4:30 in de problemen komt, dan gaat er dus iets mis op die dinsdag.
Ja, heel
Weet je, dus het
herkenbaar.
is, en
Ja.
dat is heel erg dat stukje ook echt eerlijk kijken naar wat verwacht ik dan van mezelf in zo'n situatie? En is dat wat ik van mezelf verwacht wel eerlijk? Los van, sluit het aan op mijn behoeftes? Maar ook is het eigenlijk wel realistisch wat ik van mezelf verwacht op dat moment.
Ja.
Heel vaak is dat natuurlijk niet realistisch en daarom kom je in de knel.
Ja.
En dat is ook waarom het heel vaak een specifieke dag is of elke dag rond hetzelfde tijdstip. Omdat er dan ergens in de loop van de dag of in de loop van de week eigenlijk iets al niet helemaal gaat zoals je dat zou willen. En of dus passend bij wat je echt nodig hebt. En vooral die behoefte aan rust. Ik begeleid hier heel veel moeders, ook niet moeders overigens, maar ook echt wel heel veel moeders. Dan merk je natuurlijk wel dat vooral moeders die daarnaast ook gewoon een baan hebben, eigenlijk consequent twee banen proberen te draaien. Alleen voor de een krijgen ze betaald en voor de ander krijgen ze niet betaald. En dat dat er eigenlijk voor zorgt dat de verwachtingen vaak te hoog liggen. En dat dat dus ook niet matcht met wat je eigenlijk nodig hebt. Namelijk ook even bijkomen aan het einde van je werkdag, voordat je weer volle bak aan de slag moet met het volgende programma, eigenlijk, hè,
Ja.
wat op de rit staat. Waren er specifieke momenten voor jou, want je zei al, ja, herkenbaar, waarin je merkte, oké, maar het is elke keer op zo'nzelfde dag, op zo'nzelfde moment of in zo'nzelfde situatie, dat het dan toch even wat lastiger is?
Ja, het is vaak wel. Ja, de kinderen komen uit school halverwege de middag. Dan drinken we wat. Daarna gaan ze spelen en dan ga ik aan het avond. Ritueel beginnen of de avondspits, maar dat is vaak wel het moment, want dan is het koken, eten, opruimen, kinderen naar bed. Nou, dat is denk ik wel een periode van 4 uur of zo, waarin je het gevoel hebt dat je steeds aan moet staan en dat er niet even tussendoor. Dus het is denk ik ook wel die overgang even naar dat aangaan of dat werk wat allemaal daar ligt. En ja, en dan verwacht ik dus ook van mezelf dat echt stipt 5:30 dat eten op tafel staat, terwijl niemand
Daar echt
problemen
waarde aan
heeft.
hecht.
Nou, dat misschien trouwens ook nog wel, maar dat is dan maar zo, hè? Als het 10 minuten later is, dan is het 10 minuten later. Dus het klopt echt wat je zegt, die tijdplanning heel vaak. Want als ik 's ochtends vast de groente heb gesneden en weet ik veel, de voorbereiding heb gedaan, dan ga ik heel anders daarin. En ja.
Maar het is ook vaak, en dat merk je, want je zei ook, het is een periode van een heel aantal uren.
Ja.
Het is niet een kwestie van je kookt en dan is het weer klaar, hè, bij wijze van
Nee,
spreken. En
nee.
los van het feit dat het natuurlijk ook altijd te maken heeft met, oké, wat voor afspraken maak je daar thuis over en wie doet wat? En kun je daarin natuurlijk de druk al een beetje van de ketel halen? Hè? Dus als ik dan inderdaad kijk naar hoe wij het hebben ingericht, ja, onze kinderen moeten gewoon allemaal iets doen.
Ja.
Dus de een dekt de tafel, de ander ruimt hem af, de volgende doet de vaatwasser.
Ja.
En dat begint nu irritant te worden, want die oudste is er steeds vaker niet.
Ja.
Dus dat betekent dat die vaatwasser niet ingeruimd wordt en dat we het zelf moeten doen. Nou, dat is
Ja.
heel jammer. Maar dat ging heel veel jaren goed, zeg maar.
Ja.
Dus dat haalt voor een deel al de druk ervan af. Hè? Dus, en we koken om en om. Hè? Dus sterker nog, ik kook iets minder vaak dan mijn lieftallige echtgenoot.
Ja.
Maar het is wel dat moment waarop daarna is het ook niet klaar. Want inderdaad, dan moet de keuken nog. En dan beginnen eigenlijk dus ook de thuistaken. Want nou ja, in ons geval, wij werken allebei vrijwel fulltime. Dus dat betekent dat op het moment dat we thuiskomen, alle thuisdingen natuurlijk gaan lopen. Dus dan moet er ook nog gewoon ergens een was uit een droger gewist worden. Want de een kan zijn voetbalsokken niet vinden. En de volgende is zijn schoenen kwijt. En de derde weet niet waar zijn scheenbeschermers zijn gebleven. Dus vanaf dat moment sta je aan in een andere modus.
Ja.
En dan is het dus heel goed om te kijken, als je weet dat zijn uren waarin je dus echt consequent aanstaat, hey, hoe kan ik die uren ook aan, hè, tussen aanhalingstekens, zonder dat dat problemen oplevert? Dus wat heb ik dan daarvoor nodig of daarna nodig? En
Ja.
soms ook tijdens
Ja.
nodig. En in mijn geval betekent dat dus dat ik een groot deel van die uren met oordopjes inloop, met gewoon een muziekje of zo op.
Ja.
Want dan kan ik gewoon bij mezelf blijven. En dan zit ik ondertussen ook wel even een was op te vouwen. En dan help ik ook nog wel een kind met iets wat aangereikt moet worden. Maar dan is het voor mij al een rustigere periode.
Ja.
En het hangt natuurlijk ook heel erg af van de leeftijden van je kinderen. Dus bij jou zijn ze ook niet heel jong meer. Ik heb hier natuurlijk ook moeders met kinderen die er nog 3 onder de 6 hebben, bij wijze van
Ja.
spreken. Ja, dan zijn dat dus de gekkenhuisuren. Punt, dat weet je. Maar hoe kan je die doorkomen? En dat betekent dus soms of van tevoren iets voor jezelf doen, of juist een aantal dingen dus maar laten, dan maar niet, zodat je even rust kunt pakken. En wat heb je dan daarna weer nodig om ook weer een beetje bij te komen? En het is daarin dus ook elke keer weer heel eerlijk kijken naar wat moet er in die paar uur echt gebeuren en wat verwacht je ook vooral van jezelf
Ja.
binnen die paar uur.
Ja.
Want daar zit heel vaak nog wel een onderscheid in, waarin sommige dingen fijn zijn als het binnen die uren lukt. Maar ja, voor sommige dingen geldt ook ja, dan niet.
Nee,
Als
precies.
dat betekent, als dat betekent dat jij jezelf gewoon een beetje sane kan houden,
Ja.
ja, dan is dat belangrijker dan of dat en dat opgelost is, ja of nee, of
Ja.
opgezocht of uitgewerkt. Maar het is wel zo dat we in de basis gewoon heel vaak überhaupt te veel van onszelf verwachten.
Ja.
En als dan die lat op een bepaald niveau ligt, dan is het ook heel aantrekkelijk om te proberen dat elke keer na te streven. Alleen in heel veel gevallen ligt die lat in de verschillende rollen die we onszelf toebedelen, gewoon consequent te hoog. Want hè, in zo'n gezinssituatie ben je op dat moment de moeder van, en of de partner van, en of dan belt er nog iemand, je bent nog de collega van, of de zus of de dochter. En in alles heb je eigenlijk bepaalde eisen voor jezelf, waarvan je denkt, daar moet ik wel aan voldoen. Maar als je die, ik laat het cliënt ook wel doen, hè, als je die gaat uitschrijven, wat zijn eigenlijk jouw verwachtingen binnen alle rollen die jij hebt? Ja, daar komt echt een boekwerk uit van heb ik jou daar. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet.
Nee.
Dat kun je helemaal niet consequent nastreven. Maar als je dat wel probeert, loop je voor je gevoel ook nog eens de hele tijd achter de feiten aan. En vanuit dat achter de feiten aanlopen, krijgen we ook heel erg de neiging om te dempen en te verdoven.
Ja.
Nou, dat kan met eten, maar kan ook met alcohol, kan met drugs, kan met online shoppen, kan met gokken. Nou ja, ik zeg
Ja.
altijd, kies dan eten. Dat is in principe nog de meest veilige optie. Maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Ja.
En dat heeft heel vaak te maken met dat de lat op een bepaald niveau ligt, dat we inderdaad verwachtingen hebben van onszelf die misschien niet helemaal realistisch zijn. En dat we dus inderdaad consequent onderschatten hoeveel tijd iets kost en echt overschatten hoeveel tijd er in een dag zit.
Ja.
Vooral als we dan ook nog ergens rust willen inbouwen. En want jij zei, hè, een van de behoeftes die dan misschien wel het sterkste is, is rust. Wat is nog iets anders waarvan jij bij jezelf voelt dat zou meer tot uiting mogen komen? Of daar ligt voor mij echt wel een behoefte?
Ja, wat ik misschien is dat niet per se een behoefte, maar wat ik nu wel hoor in jouw verhaal is ook de verwachtingen, zeg maar. Ik denk ook dat het heel veel energie kan kosten als ik bijvoorbeeld verwacht dat. En de aanloop naar de maaltijd en de maaltijd en de keuken met elkaar opruimen. Want de kinderen hebben
Ja.
inderdaad daarin ook taken. Dat gezellig is.
Ja. Je zegt het en je begint al meteen te lachen. Ja, gezellig.
Ja,
Ja.
als je verwacht of misschien wel hoopt dat dat gezellig is. En het
Ja.
is niet. Dat kost jezelf ook heel veel energie.
Ja.
Want wanneer is dat? En
Ja.
in welk gezin? Ja,
Ja.
geen idee.
Maar
Maar
daar zit wel een behoefte achter. Dat is veel meer de
ja,
behoefte aan
aan
verbinding.
harmonie misschien,
Ja, en aan
verbinding.
harmonie. En
Ja.
dat is natuurlijk wel een basisbehoefte die wij hebben, waarvan we ergens natuurlijk ook, als je hè, films kijkt en series kijkt, dan is het ideaalplaatje natuurlijk ook dat je gezellig met z'n allen aan tafel zit,
Ja.
dat er niemand zeurt over het eten.
Nee.
Terwijl in de realiteit is dat natuurlijk in de meeste gezinnen gewoon niet zo.
Nee.
Maar die verwachting die erachter zit, komt natuurlijk ook uit een behoefte. En dat is die behoefte aan verbinding en aan harmonie en aan gezelligheid. En dat is natuurlijk ook een hele waardevolle behoefte. Alleen de vraag is inderdaad of die op dat moment tot uiting kan komen,
Ja.
of dat die soms wel tot uiting komt en soms ook niet, en
Nee,
dat dat dan
precies.
verder ook prima is.
Ja.
Maar als die verwachting er is, kan dat natuurlijk ook heel veel frustratie
Ja.
opleveren.
En ik denk dat ik daarin ook wel echt steeds weer moet leren om zelf niet een groot stuk daarin te pakken. Want dan voel ik me te verantwoordelijk. En dat levert heel vaak het tegenovergestelde op. Maar dat is ook iets om echt te leren. Ja,
Nou ja, en dat
ja.
is dus dat stukje met als je echt eerlijk gaat kijken naar jezelf en naar wat jouw rol daarin ook is. Kijk, of andere mensen gezellig zijn, heb jij natuurlijk nul invloed op. En bij pubers kun je dat sowieso wel vergeten. Maar het enige waar jij invloed op hebt in zo'n situatie is hoe jij je opstelt. En wat je dan natuurlijk ziet is hoe relaxter je er zelf in zit, hoe groter de kans dat de rest ook er relaxed in zit of relaxed wordt door de sfeer aan tafel. Maar hoe hoger de verwachtingen liggen, ja, hoe geforceerder het dus vaak ook wordt. En dan wordt het ook vaak toch minder gezellig.
Ja, precies.
En dan hè, kom je toch ook weer op allemaal van die leuke psychologische principes als de self-fulfilling prophecy. Op het moment dat jij hè, maar heel erg ervan uitgaat, het moet gezellig worden, het moet gezellig worden, zit er dus spanning en stress achter. En uiteindelijk leidt dat vaak tot spanning en stress. En vooral bij kinderen krijg je die ook terug. Hè, dat merk ik zelf ook. Als ik heel gespannen terugkom van een werkdag en ik moet meteen aan tafel, want er moet er weer één boksen of voetballen of weet ik wat ze allemaal van niet willen doen. Dan zit ik ook niet relaxed aan tafel en dan is het dus ook gewoon meteen een stuk minder gezellig. Want die spanning nemen zij klakkeloos, logischerwijs, want dat zijn kinderen, dat doen ze. Die nemen die spanning gewoon meteen over. Maar het zijn ook de momenten waarop ik, als ik dan mezelf een spiegel voorhoud, inderdaad ook denk, dit was dus niet handig ingecalculeerd. Ik moet niet tot 17:30 aan het werk zijn op dinsdag en om 17:30 aan tafel moeten zitten. Dat werkt niet. En ik heb notabene een reistijd van 2 minuten. Dus het zou kunnen, maar het werkt niet. Want dan kom ik nog in een bepaalde energie hier vandaan en dan zit ik dus niet relaxed aan tafel. En ik denk dat als we kijken naar die relatie met eten, hè, waar wij het in ons voorgesprekje ook al even over hadden, het staat nooit op zichzelf. Het heeft altijd te maken met de relatie die je met jezelf hebt, met hoe je met jezelf omgaat, met zelfzorg, naar het wel of niet goed kunnen luisteren naar je behoeftes. Maar dat hele stuk valt en staat met jezelf serieus nemen en eerlijk zijn. En serieus nemen betekent heel erg, oké, ik heb dus die behoeftes. En ja, daar zou ik iemand anders misschien wel tekort mee kunnen doen. Wat misschien zo is, hè, dat weet ik niet eens zeker. Maar ik mag mezelf daarin ook serieus genoeg nemen om aan die behoeftes tegemoet te komen. Dat is heel erg dat stukje zelf echt serieus nemen. Behoeftes onderzoeken, grenzen afkaderen, afbakenen, en ze ook bewaken. En het eerlijk zijn is ook zien wat jouw rol is in het geheel, zowel met je relatie met eten als in hoe dingen binnen je gezin lopen of op je werk. En waar daarin bij jou misschien ook wel iets mag veranderen in hoe je dus of je verwachtingen neerlegt of hoe je reageert op situaties. Wat je allemaal van jezelf moet, hoe lang die zogezegde prioriteitenlijst wel niet is. Ik denk dat dat hetgeen is waar we heel vaak niet aan willen. Want dat is namelijk het minst leuke stukje van werken aan je relatie met eten. Dat je ook de relatie met jezelf aan moet gaan. En eigenlijk moet zien, oké, ik stap keer op keer in een bepaalde valkuil. Vind ik ingewikkeld, vind ik ook niet zo leuk. Wil ik eigenlijk ook niet aan dat ik daar dan iets aan moet veranderen. Want consequenties. En dat is natuurlijk het ding met de relatie met jezelf onder de loep nemen en aan de slag gaan met zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Nou, vul allemaal maar in. Je komt ook de dingen van jezelf tegen die zijn niet zo leuk. En daar moet je dan tussen aanhalingstekens ook iets mee.
En misschien is het ook wel een soort oefenen met als ik dan dat moment heb rond 4 uur 's middags, kan ik ook wel denken, ik heb nu behoefte aan rust, maar die is er niet. En ik kan daar niet mee omgaan, dus ik ga eten. Maar misschien kan ik ook wel oefenen om te denken van ik kan dat uitstellen. Misschien. Of ja, soms ben je
Nou, het
daarin
is
ook
ook het
snel te hard voor
voelen,
jezelf,
klopt.
maar.
Maar het is wel een hele belangrijke die je aanstipt. Want op het moment dat jij voelt, ik heb een bepaalde behoefte en je kunt daaraan tegemoetkomen, dan zeg ik altijd, dan is het in het kader van experimenteren op zijn minst de moeite waard dat dus uit te proberen. Want dan zie je wat het voor je doet. Dan ervaar je het. Dan leer je het door te ervaren en niet door te weten. En dat is heel waardevol. Want je kunt ook niet leren fietsen uit een boekje. Je moet het gewoon doen. En je moet dus voelen hoe je moet bijsturen, hoe je je balans moet houden, hoe je moet remmen. Dat leer je alleen maar door het te doen. En dat is in deze situaties eigenlijk hetzelfde. Maar soms is ook de conclusie, dat is waar ik behoefte aan heb, maar dat zit er niet in. En dan komt er eigenlijk een stukje acceptatie waarin je wel mild bent naar jezelf. Ja, dit is wel wat ik nu het allermeest nodig heb. Maar dat zit er niet in. En dat is oké. Want voor nu kan ik daar ook mee dealen. En dat is deels een stukje compassie. Dat je dus inderdaad lief blijft voor jezelf. Aardig blijft voor jezelf. Ik mag dat ook nodig hebben. Alleen het zit er nu gewoon niet in om dat nu in dit moment ook te doen. Maar dat mag ik ook vervelend vinden. En juist wanneer je het wel ook vervelend mag vinden en het dus niet is, ja, stel je niet aan, het kan nu niet, dus hoppatee, ga met die banaan. Dan ga je He, dan wals je overal overheen. Dan
Ja.
wals je over de emoties heen. Dan wals je over de behoeftes heen. Ja, dat uiteindelijk backfire. Uiteindelijk krijg je dat altijd terug. Maar op het moment dat je kunt ervaren, dit is wat ik nodig heb, maar dat kan op dit moment gewoon oprecht niet. En dat mag ik heel vervelend vinden, want ik mag dat ook nodig hebben. Maar het is oké dat het nu niet lukt, want ik kan daar ook mee omgaan. Dan maak je al hele andere keuzes. En ik denk dat als je dat stukje leert, en dat is dus ook iets wat je echt moet leren door het te doen, dan ervaar je dus ook dat dat rust geeft. Dan kun je weliswaar niet de rust pakken die je op dat moment misschien nodig had. Of de tijd alleen. Maar dan heb je wel de rust in jezelf. Oh, maar ik kan hier wel mee omgaan. En op een later moment kan ik wel dat rustmoment pakken.
Ja.
Maar ook, en dat is weer het jezelf serieus nemen en eerlijk zijn. Dus ook vaststellen, als dat dus keer op keer op dinsdagmiddag het geval is, moet ik iets veranderen aan die dinsdag. Dan moet er iets veranderen aan mijn indeling, aan de verwachtingen die ik van mezelf heb. Dan is het op dinsdag maar standaard tosti,
Ja.
bij wijze van spreken. Dus het is ook dat stukje, dat is ook jezelf serieus nemen en eerlijk zijn. Het moet allemaal wel kunnen. En doordat wij de verwachtingen vaak op een bepaald niveau leggen en het eigenlijk niet realistisch is, kan het dan ook niet allemaal. En dat frustreert, want waarom kan ik dit niet allemaal? Nou,
Ja.
omdat je er niet voor gemaakt bent om 380 ballen in de lucht te houden. En het misschien ook wel een tandje minder zou mogen. Maar het is wel heel mooi om mee te oefenen.
Ja.
En dus echt ook te ervaren wat dat dan doet als je het anders inricht. En dat valt en staat dus echt met het dus doen. En het ook oké vinden dat de consequentie dan is dat iemand dat niet leuk vindt.
Ja.
Of dat iemand daar misschien in eerste instantie wel boos over wordt. Want ja, als iets al heel vaak op een bepaalde manier gaat, gaan de mensen, vooral in een gezinssituatie, natuurlijk ook verwachten dat het zo loopt. En dan moeten zij ook even bijstellen als het ineens anders gaat. Maar het is dus wel heel erg dat stukje eerlijk zijn en jezelf serieus nemen, waar eigenlijk het belangrijkste aandachtspunt ligt.
Ja.
En dat ben je natuurlijk al heel erg aan het doen. Dus dan merk je ook, ja, dan is dat eten ook meteen al wel minder ingewikkeld dan wanneer je daar nog helemaal niet mee bezig bent.
Nee.
En jij vertelde ook, je hebt diabetes type 1.
Ja.
Dat betekent dat je natuurlijk vanaf een bepaalde leeftijd dan in ieder geval eigenlijk al te maken krijgt met dat je op een andere manier naar eten leert kijken dan wanneer je daar nooit mee geconfronteerd wordt. Wat voor impact heeft dat bij jou gehad? Want ik weet dat er veel mensen zijn die luisteren die hebben diabetes. Dan wel type 1, dan wel type 2. Maar wat voor impact heeft het op jou gehad dat je die diagnose kreeg op hoe je met eten omging?
Ik heb op mijn 17e heb ik de diagnose gekregen. Toen ben ik een poosje heel goed op mijn eten gaan letten. Dus alle koolhydraten tellen,
Ja.
dingen wegen zelfs. En om daar mijn medicijnen op af te
Ja.
tellen. En toen, ik was ook nog echt aan het puberen. Dus toen heb ik ook een poosje totaal genegeerd.
Ja.
Dus alles gegeten wat los en vast zat. En niet daar mijn medicijnen op ingesteld.
Nee, ja, dat is wel de fase. Wat vooral als je als puber zijnde
Ja.
die diagnose krijgt, is dat wel vaak een effect.
Ja,
Ja.
die automaten op school en
Ja.
Nou ja, benzinestations om de hoek. Nou ja, toen heb ik dat jaar daarna of 2 jaar daarna examen gedaan. En dat leverde ook heel veel spanning op. En dat heeft dan ook weer invloed op je
Ja.
glucosewaarde. Dus toen ging het echt niet goed. Dus toen heb ik voor mijn vervolgopleiding een niveautje lager gekozen.
Ja.
En toen is eigenlijk met eten is het wel een beetje gaan kabbelen, zeg maar. Totdat ik een zwangerschapswens kreeg.
Ja.
En dat is ook weer heel intensief, want dan moet van tevoren moeten je waarden 3 maanden goed zijn. En tijdens de zwangerschap heeft alles invloed op je kindje.
Ja.
Dus dat heeft echt wel veel invloed gehad.
Ja.
Maar ik denk dat ik ook pas in de derde zwangerschap ben ik ook meer gaan bewegen. Wat een positieve invloed heeft.
Ja.
En waardoor ik me ook weer wat bewuster werd van, hey, dit doet dat en dit doet
Ja.
dat, zeg maar zo.
Wat
Wat
zijn
ook
eigenlijk de
wel echt.
effecten in mijn lichaam?
Ja,
Ja.
alles heeft natuurlijk invloed.
Ja.
En ja, zo ging het eigenlijk een beetje met eten.
Want heeft het effect gehad, omdat jij zei, ik oordeelde wel over eten.
Ja.
Had dat dan ook deels te maken met het oordeel op wat het dan met je suiker zou doen?
Ja.
Wat het met je glucose
Ja,
zou doen? Ja.
ontzettend schuldgevoel naar dat kindje
Ja.
steeds. Ja.
Ja. Ja,
Ja.
dubbel is dat, hè?
Ja.
Ja.
Ja, de derde bevalling was ook heel zwaar. Hij had het sleutelbeentje gebroken en slechte start gewoon. Maar hij was 10 pond.
Ja.
Door Mijn suikerwaarde, waar
Ja,
ik echt wel mijn best voor had
waar dan zeggen
gedaan.
waar jij niks
Maar
aan kan doen.
nee, nee. Maar dat zet dan allemaal aan bij zo'n kindje. Dus
Ja.
dat is wel, dat geeft wel echt schuldgevoelens, ja. Ja.
Ja, terwijl dat natuurlijk eigenlijk als je er goed over nadenkt heel raar is, want je kunt er niks aan doen.
Nee.
Ik bedoel, jij hebt er niet voor gekozen om diabetes te krijgen.
Nee.
En diabetes heeft nou eenmaal invloed op een ongeboren kindje.
Ja.
Punt. En het lastige daarvan is natuurlijk ook dat dat heeft invloed. Maar ja, jij krijgt een kindje met 10 pond en je had diabetes type 1. Ja, mijn schoonzusje kreeg een baby van 10 pond en die had geen diabetes.
Nee.
Dus het is ook het stukje dat het, je kunt het eigenlijk helemaal niet beïnvloeden. Jij kan je best doen om tijdens de zwangerschap zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen.
Ja.
Alleen wat we natuurlijk vooral zien is dat tijdens een zwangerschap waarin je veel stress ervaart, ja, dat is eigenlijk het meest funest.
Ja.
Ja, of je nou stress ervaart over het feit dat je zelf diabetes hebt, of over het feit dat je kindje, nou ja, in mijn geval een aangeboren hartafwijking had, dan kunnen ze heel leuk zeggen: ja, maar stress is het meest funest, dus probeer niet te stressen. Ja,
Ja.
maar als jij moet proberen je suikerwaarde stabiel te houden, geeft dat stress. En
Ja.
als je een kind krijgt wat doodziek geboren gaat worden, geeft dat ook stress.
Ja.
Dus dat kun je helemaal niet beïnvloeden, want dat is gewoon een automatische reactie van je lichaam. En toch kan je je er dan schuldig over voelen.
Ja.
Want natuurlijk, als je er inderdaad goed over nadenkt, eigenlijk heel raar is, maar je voelt je verantwoordelijk. Dus dan heeft dat invloed. En dus ga je proberen je best te doen. Hey,
Ja.
wat deed jij? Want je zei, hè, toen ik het net hoorde, heb ik een periode gehad van echt heel erg opletten. Hè, dus alles afwegen en dan, hè, daar ook je medicatie op afstemmen. Toen kwam, en eigenlijk zien we dat dus heel vaak, vooral bij nog jongere mensen.
Ja.
Toen kwam de escalatiefase. Hè, dus eigenlijk vanuit restrictie gaan we naar escalatie. Net als bij elke andere relatie met eten, of je nou wel of geen diabetes hebt, komt er na zo'n fase van restrictie de fase waarin je denkt, ja, echt scheid aan alles en iedereen. Ga ik echt niet over nadenken. Nou, dat is dan als je diabetes hebt, misschien iets minder handig dan wanneer je geen diabetes hebt. Maar dat had natuurlijk wel effect. Hoe is dat nu? Want nu ben je jaren verder, hè, 4 kinderen verder. Dus ook zwangerschapperiodes, hè, waarin dat dan invloed heeft gehad. Hoe kijk jij dan nu naar eten in relatie tot jouw diabetes?
Ik heb nu voor mezelf wel al best wel een poosje de fase dat ik denk van ik doe wat ik kan doen.
Ja.
En wat mijn waardes dan ook doen, dat is dan niet aan mij
Nee.
meer. Of daar heb ik dan niet meer de invloed op. Maar koolhydraten hebben altijd een lading,
Ja.
omdat die invloed hebben op hoe het gaat met mijn diabetes.
Ja.
Dus dat vind ik, snelle koolhydraten, dan moet je eigenlijk altijd bezuren.
Ja.
Want ik tenminste. Er zijn ook wel mensen die hele
Ja.
strakke lijnen hebben, maar ik heb
Ja.
wel wisselende waarden. Dus of ik laat het, of ik ga daarna wat intensiever bewegen om
Ja.
toch die waarden weer naar beneden te krijgen. Maar je voelt je dan ook niet echt fit. Dus
Nee.
het is altijd een beetje afwegen van hoe ga je dat doen.
Maar heb je daar toen de tijd voedingsadvies over gekregen, bijvoorbeeld van een diabetesverpleegkundige? Of
Ja.
wat werd er toen verteld? Want dat is nu ook weer, hè, wat we nu vanuit de diabetesverpleegkundige horen, althans van een deel, is echt alweer anders dan 10, 20 jaar
Ja.
geleden. Wat waren bij jou de eerste adviezen?
Ja, dat is echt. Dat is een goede vraag. Wel, het is inderdaad wel echt veranderd in het relaxte ermee. Want
Ja.
het was niet per se relaxed. Het was wel
Nee.
echt. Het was nog niet meer dat je suikervrij moest eten en zo.
Nee, daar zijn we gelukkig een hele
Ja.
poos geleden al van teruggekomen, want
Ja.
dat bleek niet echt een houdbare
Nee.
situatie te zijn.
Nee, maar ik weet wel dat mijn eerste internist, dan had ik zo'n boekje en dan moest ik alle waardes invullen. En
Ja.
dan had hij echt een rode pen en dan ging hij om de
Ja.
slechte waardes een rood rondje zetten. Dat bijvoorbeeld.
Ja, dus dat
Dus dat voelde ik heel
beoordeling.
erg, dat schuldgevoel. En dat is nu echt niet meer zo. Nu wordt er wel veel meer meegedacht.
Ja.
Ja, maar wel af en toe nog een afspraak bij een diëtiste.
Ja.
Ja.
Nou ja, wat we nu eigenlijk zien is dat vooral de diabetesverpleegkundigen die er dus al iets meer in zitten vanuit eigenlijk positieve gezondheid. Dus niet alleen maar meer alleen dat hele seksstukje fysieke gezondheid, want je hebt diabetes. Maar dus ook veel meer kijken naar sociale gezondheid, mentale gezondheid, emotionele gezondheid. Is dat we steeds meer in zijn gaan zetten op slim combineren. Dus heb je dan iets met snelle koolhydraten, neem er ook nog even een bakje yoghurt achteraan. Of ga inderdaad even bewegen als je wel merkt dat je daar ook de energie voor hebt. Of merkt dat dat gewoon prettig is in je dagritme. Of bewegen is natuurlijk uiteindelijk voor iedereen eigenlijk altijd goed.
Ja.
Tot op zekere hoogte. Als je het te veel en te obsessief doet, dan gaat ook de positieve waarde er wel een beetje van af. Maar we zetten veel meer in op dat combineren. Omdat op het moment dat je inderdaad dus wel dat gebakje op een verjaardag eet, maar je pakt daarna ook een plak kaas of je vraagt om een glas melk, dat de invloed van die snelle koolhydraten gewoon veel minder is dan wanneer je alleen dat gebakje eet. Dus het is veel meer dat combineren. En eigenlijk wat natuurlijk in een gezonde relatie met eten ook heel erg centraal staat, is het feit dat je op zijn minst voldoende moet eten, voldoende verzadigend moet eten, en dat doe je door te combineren, voldoende lekker moet eten. Want op het moment dat je dat combineert, gaat de lading ook heel erg van eten af. En is er eigenlijk altijd meer stabiliteit. En vooral wanneer je diabetes hebt, is die stabiliteit natuurlijk heel prettig. Maar dat zit hem dus inderdaad veel meer in het combineren dan in het elimineren. En als we inderdaad, nou even voor het gemak, 40 jaar teruggaan in de tijd, toen deden we echt elimineren. Suikerziekte krijg je omdat je suiker eet. Nou, A, dat slaat helemaal nergens op. Maar B, het suikervrij eten was ook gewoon helemaal niet te doen. Want dat bleven mensen ook helemaal niet doen. En de rest van hun fysieke gezondheid ging er vervolgens op achteruit. Toen gingen we heel erg inzetten op, ja, maar toch wel proberen dan zo min mogelijk koolhydraten. Of het dus inderdaad heel precies bijhouden. En dan op basis daarvan medicatie bijspuiten. En dan kun je het allemaal wat beter onder controle houden. Maar eigenlijk zien we dat zodra we dingen onder controle proberen te houden, ons psychologische mechanisme altijd gaat naar de andere kant. Dus wij pakken hem in de psychologie ook heel vaak als een soort pendulum, hè, zo'n balletje aan zo'n draadje wat je een tik geeft, die gaat eerst naar links en dan naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts. We gaan heel vaak van uiterste naar uiterste. Terwijl daar waar we het best op doen, is dus dat grijze gebied in het midden. En zo'n pendulum komt uiteindelijk ook altijd tot stilstand in het midden. En dat is waar je hem eigenlijk wil hebben. Dan heb je de mogelijkheid tot uitspattingen, tussen aanhalingstekens, als je dat zou willen. Maar dan is er eigenlijk ook gewoon, ja, rust, stabiliteit, in plaats van extreme controle versus dus uiteindelijk escalatiegedrag. Want op restrictie volgt altijd escalatie. En dat is gewoon zo'n zwart-wit gegeven, dat daar zit geen nuance in. Alleen de vraag is, komt de restrictie, of komt de escalatie al een week na de restrictie? Of komt die 3 jaar na de restrictie? En hoe lang duurt dat dan? Maar het komt altijd. Dat is het meest betrouwbare principe uit de psychologie. En dat heeft dus alles te maken met dat iets dan verleidelijk wordt. En dat we op een gegeven moment inderdaad gaan denken, ja, echt, fuck alles en iedereen, ga ik echt niet meer naar luisteren. En dat is juist het gevaarlijke als je dan dus wel diabetes hebt, dat dat dan dus ook daadwerkelijk verstrekkende gevolgen kan hebben. Terwijl als die stabiliteit er wat meer is, ja, dan kun je makkelijk een keer een uitspatting hebben, want die valt ook te corrigeren. En dan is er ook vanzelf al, nou ja, daarin wat meer balans. Maar natuurlijk ook wel fijn om te merken dat als je dan gaat werken aan je relatie met eten, dat dat dus ook in dit geval als je diabetes hebt, eigenlijk een prettige, positieve uitwerking heeft. Een rust, dat het rust kan geven.
Precies.
Ja. Hey, en als je kijkt, hè, want je zei ook, ik heb kinderen. Je hebt zelf een moeizame relatie met eten gehad. Hey, dat is herstellende. Ik ben misschien nog niet waar ik moet zijn, maar ik heb echt wel stappen gezet. Op welke manier heeft hoe jij eet invloed op hoe jouw kinderen bijvoorbeeld omgaan met eten?
Ik zie wel dat mijn kinderen veel ontspannende relatie met eten hebben. Maar ik zie ook dat bepaalde voedingsmiddelen heel erg aantrekkingskracht hebben en andere wat minder. Ik vind dat wel een soort zoekende in de opvoeding hoor. Maar ze voelen zich, ja. Ik heb er sowieso voor gekozen om ze op een andere manier te troosten. En ik zie ook wel af en toe dat ze zichzelf troosten door te eten, maar prima.
Nou ja, maar dat is natuurlijk ook het ding met troosten en sowieso belonen, troosten, compenseren. Op het moment dat dat een keer gebeurt, is er ook eigenlijk niks aan de hand. Het probleem zit hem in het feit als dat consequent gebeurt en of het je enige manier is.
En ik
Dan wordt
heb
het
ook niet,
problematisch.
en op een gegeven moment heb je er ook geen invloed meer op als ze ouder worden.
Nee.
Dan zoeken ze hun eigen weg daarin. En dan willen
Ja.
ze ook geen knuffels meer.
Nee.
Nee, dus dat is ook prima. Maar ja, wat jij ook wel een beetje zegt, ik probeer wel een beetje die combinatie. Als ik dan wat rauwkost op tafel zet, dan zet ik er ook wat nootjes bij of chips of dat, zeg maar. En ik probeer zelf niet te praten over eten als in oordeel.
Nee.
Maar ik zie wel, ik denk ook wel dat ik gewoon een natuurlijke drive misschien heb naar zoete dingen. Er zitten wel echt een paar zoete
Ja.
kouden tussen.
Ja, maar de een houdt ook meer van
Maar
zoet en de ander houdt meer van hartig. Dat is gewoon voorkeur. Ja.
Maar het is niet, ik probeer niet dat sfeertje te creëren. Oh, we hebben nu dat gegeten, dus dan moeten we
Nee.
gaan wandelen of dan mogen we vanavond verder niks meer op. Dat
Nee.
meer van, hey, voel je nu dat je vol zit of niet?
Ja.
En de een heeft dat veel natuurlijker, pakt dat op als de ander. Maar
Maar dat is ook weer heel
ja.
erg het verschil per kind. En
Ja.
ook wel weer in welke fase ze zitten. Dus
Ja.
elk moment dat kinderen net weer in zo'n groeispurt ingaan, ja, dan lijken ze wel onverzadigbaar.
Ja.
En vooral die switch naar de puberteit, daarin zie je dus dat omdat al die stofjes in je hoofd, hè, al die hormonen, al die neurotransmitters hebben daar allemaal invloed op, dan zie je dus dat vooral wanneer kinderen die puberteitomslag maken, dan willen ze gewoon zoet.
Ja.
Zoet, 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 zoet en nog eens
Ja.
zoet.
Ja.
Maar dat is dus ook omdat ze op dat moment eigenlijk een tekort aan dopamine hebben. Dat brein voelt zich niet zo lekker. Al die hormonen gooien de hele boel overhoop. En dan willen ze gewoon zoet.
Ja.
En dan kan je proberen dat inderdaad, hè, heel erg tegen te gaan. Of dat te bevechten. Of dat dus te beteugelen met allemaal regeltjes of zo. Maar dat heeft A gewoon nul zin. En B creëer je daar eigenlijk alleen maar een hele verstoorde relatie met eten mee. En
Ja.
dat is helemaal niet wat je moet willen. En
Nee.
het is ook een fase die dus altijd weer voorbij gaat.
Ja.
Juist wanneer je er niet te veel de nadruk op legt. Terwijl op het moment dat je het wel echt benadrukt en dat moet je niet doen en dat is niet goed voor je, of hè, daar word je dik van, of nou ja, allemaal van die dingen die we allemaal vroeger in onze jeugd ongetwijfeld ook gehoord hebben, dat heeft niet de uitwerking die je eigenlijk wil. Namelijk dat ze gewoon relaxed leren omgaan met eten en dat ook op een prettige manier leren ervaren.
Ja.
Ja, dus tuurlijk kan het helpen om, hè, als bij ons thuis, we hebben een apothekerskast en daar staat onder andere de koek en de snoep en dat soort dingen in. Als die kast open gaat, heb ik heel consequent aan de kinderen gevraagd toen ze jonger waren, zoek je echt iets lekkers of heb je honger of is er iets anders aan de hand? Gewoon om ze dat riedeltje aan te leren. En de ene keer was het dan, ik wil gewoon wat lekkers, en dan pakt ze een snoepje. En de volgende keer was het, ik heb eigenlijk honger. En dan zei ik, nou, als je echt honger hebt, misschien helpt iets anders dan beter. Nou, dan gaan ze vanzelf op zoek in de volgende la. En daar ligt dan de brood en de crackers en nou ja, dat soort dingen. Of is er eigenlijk iets anders? Nou, en soms was het natuurlijk ook, ik heb gewoon een stomme dag op school gehad. Nou, dat is het moment, vind ik altijd, om dan je ouderlijke taak op je te nemen. Namelijk even in gesprek te gaan over, goh, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Maar dat stukje, ja, maar dan mag je dus nu geen snoepje of zo. Nee, dan mag je ook een snoepje. Maar misschien wil je er ook even over praten. Of misschien wil je even iets anders doen. Dat is eigenlijk heel erg vanuit de ontspannen houding bij jezelf, om kunnen gaan met wat er volgens bij je kinderen gebeurt.
Ja.
En ik denk dat als ik spreek voor de meeste vrouwen uit mijn generatie, ik ben 41, dat dat niet per se is hoe wij dat aangeleerd hebben
Nee.
gekregen. Dus dan wel, we werden getroost met eten, want dat was ergens ook wel een makkelijke oplossing, want emoties, ja, wat moesten we daar ook weer mee? Ook omdat zij dat vanuit hun ouders natuurlijk helemaal niet geleerd hebben, hè. Dus ja, als ik kijk naar de generatie boven mijn ouders, dat is de generatie die in de oorlog zat of uit de oorlog komt. Ja, daarin was stilstaan bij je emoties nou niet het meest interessante stukje van het overlevingsperspectief. Dus dat gebeurde niet zoveel. Dus het werd veel gedempt en verdoofd. Er werd niet bij stilgestaan, het werd gebagatelliseerd. Dus dat is heel veel wat wij aangeleerd hebben gekregen als het gaat over emoties. En dan was eten gewoon een heel makkelijk oplapmiddel. Tussen aanhalingstekens. Maar een heel groot deel van mijn generatie is ook opgevoed met een moeder die zat bij de Slanke Lijn Club.
Ja.
Dus het was ook heel dubbel. Want aan de ene kant werd er getroost met iets lekkers. En aan de andere kant was het, nee, maar we moeten vandaag wel alleen maar kip met rijst. En weet ik veel, we hadden zo'n recept met kiwi en kip en ketchup. Want dat was dan wel oké, zeg maar.
Ja.
Dus en weet je, ik ben ook altijd de eerste om te zeggen, ik neem daarin mijn ouders helemaal niks kwalijk. Want die hebben gewoon
Nee.
met de beste intenties van de wereld alles gedaan. En ik heb echt hele lieve ouders die er ook echt voor mij waren. Maar het stukje de Slanke Lijn Club en de Weight Watchers en het lijnen en diëten en het elke maandag weer een balansdag. En dat kwam wel vrij consequent terug.
Ja.
En jij zei zelf al, hè, ik werd ook getroost met eten. En op het moment dat je getroost wordt met eten en tegelijkertijd is er aandacht voor wat er echt speelt, ja, dan is er ook weer niet zo heel veel aan de hand.
Nee.
Maar als het is, je wordt getroost met eten en er wordt niet zoveel aandacht besteed aan wat er eigenlijk aan de hand is, ja, dan ontstaat er een heel direct lijntje in dat brein wat zegt, hé, maar als ik me dus niet zo fijn voel, dan kan ik beter wat eten.
Ja.
En dan is het weer over,
Ja.
tussen aanhalingstekens. Merk je dat dat bij jou er voor jezelf nog wel in zit? Dat stukje af en toe wel troosten met iets te
Ja,
eten?
zeker.
Ja.
Ja, heel diep zit dat.
Ja.
Ja. Ja, en daarnaast denk ik ook wel, als je het hebt over het proces van, als je nog midden in het proces zit in de ontwikkeling met eten, dacht ik nog, van helpt het me ook heel erg om er neutraler naar mijn lijf te zijn
Ja,
gaan kijken. Want ik
absoluut.
dacht altijd, ik moet er positief naar kijken.
Je hoeft niet.
Nee. Ik hoorde jou
Nee.
toen ook een keer zeggen van, het mag best dat je naar je buik kijkt en denkt van, ik vind hem niet mooi.
Ja,
Punt.
ja.
Ja,
Zonder
dat
dat
heeft me
gefeertje
heel
achteraan
erg
hoeft te
ook,
komen.
ja, dat heeft me ook heel erg
Ja.
geholpen om Om daar wat minder oordeel over te hebben en ook neutraler inderdaad,
Ja.
ergens in het midden uit te
Ja.
komen. Dus je gaat van negatief en je denkt dat het positief moet zijn, maar ergens
Maar
in
dat
het
hoeft
midden.
niet. Ja.
Nee. En wat ik ook nog dacht is, wat je ook steeds zegt over restricties, dus dat je dingen niet mag. Als je dan ineens dingen wel mag, heb ik ook echt wel een periode in dat proces gehad dat ik dacht van, ik eet gewoon alles op wat los en vast zit,
Ja.
want het mag.
Ja.
Maar je komt dus ergens weer in het midden uit.
Ja.
Als
Maar dat is heel erg dat stukje
bemoediging.
van
Ja.
vertrouwen. Dat
Ja.
vanuit restrictie komt altijd escalatie.
Ja.
Dat is gewoon echt een gegeven. Maakt niet uit wat je mensen verbiedt. Er komt altijd een periode achteraan dat mensen dat dan dus heel erg gaan doen.
Ja, en het was ook wel een soort ontspanning. Het
Ja.
was niet eens per se van zoek het allemaal maar uit, maar meer van hé,
Nee, nou
zo kan je dus
het
blijkbaar ook met
begint
eten
vaak
om.
met laat dan anders ook maar, zeg maar. Maar
Ja.
ook de gedachte, want nu mag het. Is in principe vanuit een bepaalde recalcitrantie.
Ja.
Want dat het mag, ja, dat zegt natuurlijk verder nog helemaal niks. Want je mag ook elke dag die diepvriestopper
Ja.
eten. Maar er komt vaak toch achteraan, en dan doe ik het nu lekker ook, hè, dat. En er is een heel groot verschil tussen, ik mag alles eten, dus ik doe het ook. En dat is eigenlijk, dan zeggen we, dan zit je nog in de impulsieve fase. Dan
Ja.
ben je eigenlijk een impulsieve eter. Het mag, dus ik doe het. En een intuïtieve eter gaat veel meer uit van, het mag. Dus ik onderzoek of ik het ook lekker vind, of ik er zin in heb, of ik het nodig heb. Maar ook of er stiekem niet iets anders speelt.
Ja.
En ik denk dat een van de misvattingen die mensen nog steeds hebben als het over intuïtief eten gaat, is dat je gewoon alles eet wat los en vast zit.
Ja.
Nee, je mag alles eten wat los en vast zit. Maar heb je er ook behoefte aan? Is het wat je echt lekker vindt? Word je er blij van? Demp je eigenlijk niet een andere behoefte? Want daar zit natuurlijk heel erg de sleutel, ook vanuit de psychologie van eetgedrag. Als jij bepaalde behoeftes hebt waar je niet aan tegemoet komt, en die ben je gaan dempen en verdoven, belonen, troosten, compenseren met eten, ja, dan doe je natuurlijk in de basis iets wat niet aansluit bij wat je eigenlijk nodig hebt. En daar zit het probleem, niet het feit dat je die zak chips opentrekt.
Nee.
Het probleem zit hem in het feit dat je daar niet, dat je niet aan die behoeftes tegemoet komt. En dat kan zijn omdat je werk doet wat je gewoon helemaal niet leuk vindt, of in een relatie zit waarin je eigenlijk niet op je plek bent, of je bepaalde vriendschappen bent aangegaan waarin je gewoon niet meer die connectie of die verbinding voelt. En dus maar als je daar bent, van de hapjes gaat zitten snijden, want eigenlijk vind je het helemaal niet leuk. Dus daar zit natuurlijk uiteindelijk die sleutel. Maar ook heel erg, en daar heb je wel ook een heel belangrijk punt in het op een andere manier naar je lichaam gaan kijken. Want zolang je de overtuiging hebt, ik moet mijn lichaam veranderen, want zo is het niet goed genoeg. Is eten daar een manier voor om dat op de korte termijn althans te beïnvloeden? En beweging daarin natuurlijk ook. En dan krijg je dus vaak obsessief eetgedrag en obsessief beweeggedrag. Maar ook dat hele idee dat je het dan dus mooi zou moeten vinden. Hè? Body positivity had als insteek, toen het jaren en jaren en jaren geleden werd geïntroduceerd, helemaal niet het. Dat was helemaal niet de inzet dat je positief naar je lichaam moest kijken, maar dat elk lichaam er mocht zijn.
Ja.
En dat elk lichaam de moeite waard is. En niet dat elk lichaam mooi moet zijn. Want waarom is de rol van een lichaam blijkbaar in onze maatschappij meer om mooi te zijn dan om gewoon te functioneren en een leven te leiden? Maar als je het idee hebt, ik moet het mooi vinden om het te kunnen accepteren, ja, dan komen heel veel mensen dus van een koude kermis thuis. Want je hoeft je lichaam helemaal niet mooi te vinden. En je gaat misschien je lichaam wel nooit mooi vinden. En dat is ook helemaal oké, okay, maar dan kan je er wel inderdaad neutraal naar kijken.
Ja.
En eigenlijk gewoon opmerken, ik heb een lichaam. En dat is op zich al best wel waardevol. En ik heb gewoon twee armen en twee benen, stop. Het kan doen wat ik wil doen. Ik kan er mijn leven mee leiden. En wat we vanuit de psychologie ook veel meer pakken, is je lichaam is gewoon een instrument. Dus het is heel fijn dat jij een instrument of een voertuig hebt, ja, waarmee je je leven kan leiden. Want ja, zonder lichaam zou dat wel bijzonder lastig worden. Maar in het lichaam wat je nu hebt, kun je naar alle waarschijnlijkheid vrijwel alles doen wat je met dat lichaam wil doen. En dat zou je er ook mee kunnen als het 10 of 15 kilo lichter was. En dat zou je er misschien ook nog wel mee kunnen als het 10 of 15 kilo zwaarder is. En op een gegeven moment komen er dan misschien beperkingen in dingen die je niet meer kan. En dat kan ontzettend pijnlijk en heel vervelend en heel naar zijn. Maar ook dan is de vraag, ja, maar is dat dan de schuld van je lichaam? Of is dat dan de schuld van het feit dat we de maatschappij op een bepaalde manier hebben ingericht, waardoor je dan misschien de beugel in de achtbaan niet dicht kan krijgen? Of niet normaal in een vliegtuigstoel past? Dus het is ook daarin weer heel erg het verleggen van de verantwoordelijkheid, dat het aan jou is om dan dus je lichaam te veranderen, versus dat het misschien aan de maatschappij is om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk wat inclusiever de boel gaan inrichten. En dat krijg je natuurlijk niet zomaar voor elkaar, maar dat er dan dus een negatief oordeel op dat lichaam komt te liggen, ja, heeft ook wel weer deels roots in hoe wij de maatschappij natuurlijk hebben ingericht.
Ja.
Maar het neutraler kijken naar jezelf, naar je lichaam, naar hoe je eet, naar het eten, naar je eetgedrag, geeft eigenlijk direct al dat die pendulum gewoon rustig in het midden heen en weer gaat, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. En dan kun je dat dus ook ervaren op het moment dat je diabetes type 1 hebt. En dat kun je ook ervaren op het moment dat je 4 kinderen hebt. En dat kun je ook ervaren als je wel in een depressieve periode zit. Dan is het basisuitgangspunt is toch, ik neem mezelf serieus. Ik kijk eerlijk naar wat ik doe. Daar neem ik ook mijn verantwoordelijkheden voor. Ik stel ook regelmatig mijn verwachtingen en mijn prioriteitenlijstje een beetje bij. Want dat geeft ook rust. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel de belangrijkste les is. Nou ja, onder andere uit deze podcast, maar sowieso wanneer je met jezelf aan de slag gaat. Als je jezelf serieus neemt en je bent echt eerlijk naar jezelf toe, dan ontstaan er hele andere dingen en verwacht je ook hele andere dingen van jezelf dan wanneer je eigenlijk consequent over je eigen behoeftes heen balst. Want verwachtingen van andere mensen. En ja, andere mensen zijn heel belangrijk, maar die zouden nooit belangrijker moeten zijn dan dat het met jou goed gaat. Want als het met jou goed gaat, kun je er ook voor die mensen zijn. En dat vind ik persoonlijk niet de belangrijkste overweging van goed voor jezelf zorgen. Dat je er ook voor hun kan zijn. Maar dat je jezelf daarmee dus gewoon psychisch gezond kunt houden. Want dan hou je jezelf staande. En ja, daar hebben andere mensen ook baat bij. Daar heb je vooral zelf ook baat bij. Is ook wel heel prettig. Hey, is er nog iets wat jij toe wil voegen? Een wijze les of wat wijze woorden? Of iets waarvan je zegt, oh, maar dat vind ik nog wel belangrijk om te benadrukken voor de mensen die nu luisteren.
Oh, dat zou leuk zijn, hè? Als ik nu juist ga delen.
Maar soms komt het zomaar ineens naar boven en dan is dat heel leuk.
Ja, nee, eigenlijk niet. Nee,
Eigenlijk
ik heb
niet.
niks. Ik heb wel gezegd wat ik wilde
Ja,
zeggen, denk ik. Ja,
mooi.
ja.
Dan wil ik je heel erg bedanken. Want ik denk dat voor heel veel vrouwen er heel veel herkenning valt te halen. Ook uit jouw verhaal en uit wat wij nu besproken hebben.
Ja.
En dan is het toch prettig als mensen dat gewoon eens even zo mee kunnen luisteren. En daar ook weer wat dingen uit kunnen oppikken om zelf mee te gaan oefenen. Dus dank je wel.
Graag gedaan,
Super.
superleuk. Ja.
Hey, en jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet Podcast. Tot de volgende keer!